Johan Withaar uit Emmen deed er meer dan 12 jaar over om alle hoofd- en bijrolspelers rondom het onderduikershol in het Valterbos uit de schaduw te halen. 16 Joden overleefden daar de oorlog en 2 Valtermannen, Bertus Seefat en Jan Hendricks, moesten het verzetswerk met de dood bekopen. In deze 7-delige radio- en podcastserie van Lydia Tuinman hoor je het verhaal van het onderzoek van Johan Withaar. Dit is deel 2 van De Opgejaagden.
We staan in het vrije veld en er bloeien aardappels om ons heen en er staan zonnebloemen. En ik zie sigorij, blauwe sterretjes in het groen. En naast mij staat Johan Withaar en we gaan het hebben over de onderduikers. De opgejaagden, zoals je boek heet.
Ja, dat klopt. Na de razzia's in Emmen moesten een heleboel Joden een onderduikadres hebben. En uiteindelijk kwamen ze onder andere een aantal terecht bij Bertus Seefat en Valten. En als we hier naar over de landbouwvelden kijken, zien we daar een huisje met een rieten dak. Mooie houten luikjes ervoor. Dat is het huis waar Bertus Seefat woonde. Als je dan helemaal naar links gaat, dat hele lange stuk helemaal links tot aan de bosjes, dan is nu een paardenbaan, maar daar stonden vroeger de kippenhokken van Bertus Seefat op. En achter op het terrein stond een kippenhok en daar heeft hij in eerste instantie de Joden ondergebracht. Totdat er controleurs kwamen. En die controleurs die gingen al die kippenhokken bij langs en ontdekten op een gegeven moment een warmtetrilling uit een van die kippenhokken. Ze zijn teruggegaan naar Bertus Seefat en ze zeiden dat ze de volgende dag terug zouden komen. Nou, bijna te mooi om waar te zijn, want in die tijd konden die onderduikers natuurlijk ontsnappen.
Uit het boek van Ab van Dien, De Opgejaagden. We zeggen weinig, ieder is onder de indruk. We zijn allemaal doodsbang. Ruim een half uur verstrijkt tot een bekende klop op de deur ons zegt dat Bertus er is. Onze Bertus, de man die een vriend, broer en vader voor ons is. Ja jongens, het lijkt niet best. Ze zijn alle kippenhokken door geweest en hebben onder andere jullie roggen en wol voor het spinnen ontdekt. Jullie moeten weg, vanavond nog. En die partij koper en aluminium, je weet wel, die in het laatste hok zit, moet zo snel mogelijk in de grond gewerkt worden. Want als ze dat vinden, wacht ons de kogel. Weg? Zeker. Maar waarheen? Geef niet. Eerst maar het bos in en dan zien we wel verder. Als het eerst maar even donker is, moeten jullie alles leeghalen en ginds in het aardappelgat brengen. Handelend, maar rustig en zeker van zijn werk, zoals hij geweest is tot de laatste dag dat we hem zagen. Als we alles hebben besproken, vraagt een van ons: alles goed, maar wat doe je zelf? Oh, dat komt wel goed, ik red me wel. Hij redt zich wel. Aan ons denkt hij altijd het eerst. Zijn eigen leven telt minder.
En zij vertrokken en liepen via dit weggetje, waar we nu op staan, het landbouwweggetje, tussen de landbouwvelden door, trokken ze het bos in. En ik denk dat we nu daar eens even heen moeten gaan lopen, om te kijken hoe het er daaruit ziet.
Goh, ik vind het echt spannend, want ik heb het boek gelezen en dat hele verhaal over die onderduikers en wat allemaal met hun gebeurde. Maar als je dan op de plek staat en inderdaad dat boerderijtje van Bertus, dat had ik me weer heel anders voorgesteld natuurlijk. En dat die kippenhokken zo'n heel eind verderop in dat land stonden. Dat had ik me ook. Ik denk, ja, kippenhok, dat staat achter je huis. Maar dat was dus niet zo.
Nee, de verschillen nog wat meningen over hoeveel kippenhokken er nu precies gestaan hebben. Maar een foto van de RAF, direct na de oorlog, wijst uit dat er toch een achttal kippenhokken gestaan hebben, waarvan een drietal grotere.
Waar je met een beetje goede wil wat mensen in kon huisvesten.
Ja, precies.
Die opgejaagden, hè? Kan je mij een beschrijving geven van wat voor groep mensen dat was? Is het steeds dezelfde groep geweest? Hoeveel waren het er?
Ja, de opgejaagden kun je in principe wel zien als een vaste groep. In totaal waren er 16 Joden die onderdak gekregen hebben, waarvan 13 uit Emmen en 3 van buiten Emmen. Je moet je voorstellen, Emmen was in die tijd natuurlijk nog een vrij kleine plaats. En iedereen kende iedereen. En zeker binnen de Joodse gemeenschap kende men elkaar gewoon. Ja. Dus toen de eerste twee jongens zich bij Bert en Sefat melden en er later nog meer kwamen, toen waren ze natuurlijk heel verbaasd dat hun familieleden opeens ook voor de deur stonden.
Ja, dat verzamelde zich dan allemaal hier en kregen bescherming, onderdak, voedsel.
Ja, het is overigens niet zo dat ze waarschijnlijk toevallig bij Bert en Sefat terechtkwamen. Ik vermoed dat er toch wel een zakelijke relatie geweest moet zijn. Want Bertus was die verzamelde alles. Alles wat bruikbaar was aan metalen, lompen. Je kunt ze gek niet bedenken. Dat had hij. En ja, de familie Fromm bijvoorbeeld. Dat waren lompenhandelaren. Dus ik denk dat er op een of andere manier voor de oorlog al een zakelijke relatie moet zijn geweest. Waardoor ze bij hem onderdak konden krijgen.
Ja, ze wisten dat ze bij hem terecht konden, want die familie Fromm, dat waren Joden.
Ja, dat waren ook Joden. En die familie is natuurlijk in de oorlog ook bijzonder hard geraakt. En ja, zij hebben het er hier levend afgebracht in het hol. Dankzij de goede zorgen van al die mensen rond Bert en Sefat.
Zeg, nou heb jij dat allemaal uitgezocht, hè? Want de basis is het boekje, hoe heet dat?
Ja, de basis is het boekje dat Ab van Dien geschreven heeft. En dat heet dan ook nog de herinneringen van een Joodse onderduiker in het Valtenbos. Het waren zijn herinneringen en hij heeft ze ook als zodanig opgeschreven.
Ja. En jij bent dat gaan uitpluizen, want jij bent een nieuwsgierig, vasthoudend mannetje.
Ja, nou zie het positief. Hè?
Dat is positief bedoeld, ja. Maar jij hebt eigenlijk bij elke derde zin een vraag gesteld.
Ja, ik las het boek. In eerste instantie natuurlijk als lezer, nieuwsgierige lezer. Maar er vielen mij een aantal dingen op in het boek. Dat Ab van Dien bijvoorbeeld schreef... hier waar ik nu ben. Hij schreef op een gegeven moment over de pyjama-ridders. Of over een kopstuk der illegaliteit. En dat waren allemaal beschrijvingen van mensen die ik niet thuis kon brengen. En ik wilde graag weten van ja, maar waar was die toen? En wie was nou dat kopstuk? En wie bedoelde die nou met die Berkenaren? En, dus dat ben ik in eerste instantie eens gaan uitpluizen. Zodat ik in elk geval wist, wie bedoelt die daar nou mee?
Ja, en gaandeweg ben jij eigenlijk dat hele verhaal van nieuwe gezichten, nieuwe inzichten en details gaan voorzien.
Ja, op een gegeven moment dan kom je dus erachter dat er een Ol Pieter in het verhaal voorkomt. En Ol Pieter, dat bleek bij napluizen Pieter Drent te zijn, die vlak bij het hol woonde. En die Ol Pieter, die ontdekt dus op een gegeven moment ook het hol. En ja, Ol Pieter was een beetje beperkt. Hij, ja, hoe zeg je dat precies?
Een eenvoudig
ja,
iemand?
Ja. En hij waarschijnlijk een man die niet eens het verschil wist tussen iets aan iemand vertellen of iets verraden. Ja. Dus zo simpel was hij gewoon. Nou, dat heeft ertoe geleid dat hij, toen hij het al ontdekte, alles gelijk doorverteld heeft. En... ja, waardoor ze wederom opgejaagd werden.
Gelukkig hebben ze ontdekt, hè, dat ze gesnapt waren.
Ja, dus het is heel wonderlijk, zoals ik het nu heb kunnen reconstrueren. Bert en Sefat heeft, en de zijnen, want het is niet alleen Bertus, het is natuurlijk een hele groep mensen. Die hebben alleen maar kunnen opereren en het geluk aan hun zijde hadden dat er bij de Marechaussee in Oudehoorn twee mannen zaten die het hart op de goede plaats hadden. Want ze waren natuurlijk, moesten ze de bevelen van de Duitsers opvolgen. Maar op de achtergrond deden ze hun plicht als Nederlandse burger.
Ze werden steeds tijdig even ingeseind, hè?
Ja, en het gebeurt dus op een gegeven moment dat Toen de Joden te horen kregen dat ze dus over de tong gingen in Falte, dat ze Old Pieter onder druk gezet hebben. Ze zijn naar hem toegegaan en hebben gezegd van, als jij ons verraadt, dan doen we je wat, dan vermoorden we je en wat dan ook. En helaas heeft dat nou net tegen de Joden gewerkt, want Old Pieter die voelde zich bedreigd en heeft aangifte gedaan.
Alles wat je niet wilt.
Alleen, hij deed aangifte bij de Marechaussee en op de achtergrond zaten die mannetjes mee te luisteren. En die hebben gelijk Bertus Zeevaart gewaarschuwd. Ja. Nou, mijn volgende doel was dus om te kijken van, oké, Old Pieter heeft dus aangifte gedaan, volgens het verhaal. Is die aangifte er nog? Bestaat die nog?
Ja.
Dan moest ik in het gemeentehuis van Exlo zijn. En iedereen weet dat in de oorlog het gemeentehuis van Exlo in de brand gestoken is bij een verzetsdaad. En het algemene verhaal is dat er niets, maar dan ook niets meer over is. Ja, en dat bleek achteraf niet het geval te zijn. Ik kreeg contact met de toenmalige archivaris, Benno Zwart. En die toverde opeens uit zijn archief de aangifte van Old Pieter tevoorschijn.
Zo.
En dat was wel mijn eerste succes, dat ik denk van, ha, wat mooi dat er nog is.
Ja, dat kon je dan. Ja, dat is dan echt iets wat je in handen hebt. Een bewijs van dat verhaal.
Een bewijs van dat verhaal, ja. Het was nog helemaal niet mijn doel om er een verhaal over te gaan schrijven. Maar ja, nogmaals, dan denk ik gewoon van, oké, hij doet aangifte. En ik stel me gewoon de vraag, is die er nog?
Ja.
Nou ja, dan ben je al heel erg blij als je het inderdaad boven tafel komt. Hey?
Zeg, we zijn nu langzamerhand vanuit de aardappelvelden op een boslaantje beland. Twee zandsporen en het wordt steeds donkerder. Waar zijn we nu in het verhaal? Want waar gaan we heen?
Nou, we zijn dus nu op weg naar het huis van Old Pieter. Zoals ik net zei, het huis van Old Pieter dat stond op een 80, 90, misschien 100 meter vanaf het hol. En de opgejaagden die moesten wel eens wat op en neer tussen Bertus Zeevaart en voor de bevoorrading en dat soort dingen.
Water was ook een dingetje, hè?
Water was ook een dingetje, daar komen we straks nog even op terug. Maar ze moesten dus iedere keer langs het huis van Old Pieter. Vandaar dat we daar nu ook even langs lopen, dat we kunnen zien van hier hebben de onderduikers vroeger gelopen.
Ja.
En de vraag is altijd, waarom heeft Old Pieter daar niks van gemerkt dan?
En hij was old.
Hij was oud, ja. Maar hij bleek ook doof te zijn.
Ja.
En zo doof dat ze zelfs met een rammelende kar langs zijn gereden zonder dat hij het in de gaten heeft gehad.
Het was een geluk bij een ongeluk. Maar hoe kwam het nou dat ze zo dicht bij zo'n huisje dan hun domicilie hebben gekozen?
Ja, dat is altijd de vraag. Mensen die vluchten en die komen op een gegeven moment het bos in. Maar het bos in die tijd was zo dicht begroeid, zo dicht dat het was niet zo dat je van hier naar daar kon lopen. Je moest je door al die bomen wurgen en wurmen en met al hun kledingen en alles wat ze bij zich hadden.
Beddengoed. Ja. Strozakken.
Ja, slaapgelegenheid, alles moest mee. En dat was dus, het was nat ook nog, het regende. Dus alles was klets, klets, klets nat. En ze hadden dus op een gegeven moment het idee van, nou, we zijn al heel ver het bos in. Maar toen ze de volgende dag een beetje gingen rondsluiten, bleek dat ze toch redelijk dicht bij het pad waren.
Fragment uit het boek. De opgejaagde. De mannen sjouwen het beddengoed vanaf de weg het bos in. Telkens lopen we mis of schuren en schaven we ons aan de dicht opeenstaande dennenbomen. Na een uur hebben we alles naar een enigszins open plek gesleept, naar ons begrip, midden in het bos. De meeste van ons zijn doodop en kruipen in het geïmproviseerde bed. Geen dak boven ons hoofd, geen kacheltje om ons te verwarmen, geen licht. Kortom, niets van alles dat we zelfs in onze primitieve omstandigheden gewend waren. Alleen maar duisternis om ons heen. Een zwarte, dreigende hemel overkoepelt ons. Menig gebed wordt door die ondringbare donkerte naar het licht gezonden. Naar het licht gezonden dat daarboven moet zijn. Zal onze bede om redding verhoord worden? Ik weet het niet, maar ik moet denken aan het oude geuzenlied. Help nu uzelf, zo helpt u God.
Ja, we staan nu vlakbij waar we het bos eigenlijk ingaan. En ja, op de dag dat de Joden dus zeg maar min of meer het kippenhok moesten verlaten, noodgedwongen moesten verlaten, zijn ze in weer en wind hier over deze S die wij nu net gelopen hebben, hebben zij ook gelopen. En zijn ze hier het bos ingegaan. En het bos was in die tijd dus nog ontzettend dicht begroeid. Dus het was niet zo dat ze zomaar even een paadje in het bos konden zoeken. Hier gaan we heen. Nee, ze moesten boom voor boom moesten ze voorbij zien te komen. Met al hun bepakking, hun kleren, hun dekens, wat ze maar bij zich hadden. Allemaal kletsnat. En ze hadden dus het gevoel dat ze midden in het bos zaten. Maar het bleek dat ze maar 80 meter van het fietspad zaten.
En maar een heel klein stukje verwijderd van het dichtstbijzijnde huisje.
Dat klopt. Dat hadden ze waarschijnlijk nog niet eens gezien. Maar hier waar we nu staan, op deze kruising, waar nu zeg maar wat lage begroeiing is, daar stond vroeger het hele oude, armoedige huisje van Old Pieter.
Dit was deel 2 van de 7-delige podcast en radioserie De Opgejaagde, gemaakt door Lydia Tuinman voor het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen. Luister ook naar deel 3 van deze serie, waarin we horen hoe het de groep Joodse onderduikers verging nadat ze ternauwernood aan de nazi's ontkwamen van het erf van Bertus Seefeld, waar ze zich tot dan toe verscholen in een kippenhok.